Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis via de online verbinding. Vandaag is het de zesde Lijdenszondag en in deze dienst zal dominee Roelofsen uit Nieuw-Loosdrecht voorgaan. In deze dienst worden we als gemeente muzikaal ondersteund door de zang van twee gemeenteleden onder begeleiding van de organist. Thuis wordt u uitgenodigd om met elkaar de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan als bemoediging vanuit de gemeente naar Annelies van der Herik en haar gezin in verband met de spannende tijd die voor hen ligt. De spreker voor de jongerendienst van vanmiddag is door ziekte verhinderd. Er wordt op dit moment nog naar een vervanger gezocht. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 150, vers 1, Jezus om uw lijden groot. En vers 2, Heer, om uw zachtmoedigheid. En ook vers 3, om de zalving voor een vrouw, door een vrouw. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat zie jij in Christus? Wat zie je als je hem ontmoet? Gemeente, dat is de vraag die vanmorgen centraal staat in het gedeelte wat we uit de Bijbel gaan lezen. Het gaat over priesters die niets van Jezus willen weten, die in hem vooral een oproerkraaien zien. Het gaat over die ene leerling Judas die Jezus verraadt omdat hij in hem niet de koning ziet waar hij zo op gehoopt had. En het gaat over die vrouw waar we net met elkaar over gezongen hebben, die alles wat ze heeft in de vorm van die olie schenkt aan de Heer, uit liefde. Nou, diezelfde liefde voor God, die proef je ook in de volgende psalm die we met elkaar gaan zingen. Dat is psalm 73, de versen 13 en 14. Dus laten we zingen psalm 73, vers 13 en 14. Ook op deze zondagmorgen luisteren we naar de geboden van onze God. En daarna dan zingen we Psalm 25, de versen 2 en 3. Dus Psalm 25, vers 2 en 3. Ik lees u vanmorgen de wet van onze God uit Romeinen 12. De apostel Paulus schrijft daar door de Heilige Geest: ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel vele, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijke ledematen van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie, naar de mate van geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveins zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest en dien de Heer. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn. En huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in uw eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Kortom, broeders en zusters, word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Heere God, trouwe en barmhartige Vader in Jezus Christus, wij willen U prijzen, Uw naam groot maken op deze zondagmorgen, door ons lied, ons luisteren, door ons spreken en ergens ook wel gewoon door ons zijn. Door aan uw voeten te gaan zitten, te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Want Heer, waar u bent, daar is het leven. Daar is het goed. Daar is de vrede. En ja, waar u bent, verdwijnt ook de angst, de onzekerheid, de eenzaamheid. Eigenlijk alles waar we al een jaar lang met elkaar in de wereld mee bezig zijn. Heer, als we bij u zijn, mag dat even helemaal verdwijnen. Omdat we hoop hebben, dankzij u, en moed en vertrouwen. Ook al zien we dat niet altijd om ons heen, maar u bent er. En het staat en het valt met u. Heer, datzelfde geldt ook voor deze dienst. Heer, kom erin tot ons. Werk door de liederen, door de preek, door de bijbelteksten, door die wetslezing, door het orgelspel en het zingen. En kom zo heel dicht bij ons. Want dat hebben we nodig. Heer, wilt u alle belemmeringen weghalen die er zijn tussen u en ons? Wilt u ons hart openstellen voor u? Doe dat door uw Heilige Geest. Dat hij neerdaalt op ons hier in de kerk, bij ons thuis. Zodat het ook echt een goede en een gezegende ontmoeting mag zijn met u. Heere God, wij willen u ook onze zonde belijden. Wij luisterden net naar dat gedeelte uit Romein, wat gaat over leven vanuit de liefde. Liefde voor u, liefde voor onze naasten. En ja, er zat geen woord Spaans bij. Het was duidelijk en het is waar. Tegelijkertijd is het in de praktijk van iedere dag best wel een aangevochten ding. Wij zijn niet altijd zo voor liefde. We zijn soms moe, kunnen het daarom niet opbrengen, hebben genoeg aan onszelf, zijn daar zo druk mee dat we helemaal geen oog hebben voor u en voor onze naasten. Soms hebben we er ook gewoon helemaal geen zin in, omdat we al genoeg op ons bordje hebben. Heere God, het is wel die liefdeloosheid waar dingen aan kapot gaan in deze wereld. Waar we zelf ook stuk aan gaan. En we kunnen dat eigenlijk niet ongedaan maken, maar ook niet heel veel anders. En daarom richten we ons op u. Of u ons met die liefde wil vullen, iedere keer weer. Maar ook of u al ons tekort daaraan wilt vergeven. Door uw Zoon, Jezus Christus, die voor ons aan het kruis is gegaan. Heere God, wij staan op deze zondag ook in het bijzonder stil bij de weg die Jezus voor ons moest gaan. Het is lijdenstijd, binnenkort is het Goede Vrijdag en Pasen. En dan wordt het steeds meer zichtbaar wie uw zoon is, maar ook welke prijs hij heeft willen betalen uit liefde voor ons, om ons te redden. Vul ons met die liefde. Open daarvoor onze ogen en ons hart, zodat we die liefde ook door kunnen geven. Heere God, zo vragen we om uw liefde, om uw zegen en om uw Heilige Geest. Niet omdat we dat verdienen, maar alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen Markus 14, de versen 1 tot en met 11. Over die zalving door een vrouw. Dus Markus 14, de versen 1 tot en met 11. Het gedeelte volgt eigenlijk op de intocht van Jezus in Jeruzalem. U weet wel, met dat Hosanna en die palmtakken. Dan gaat Jezus de tempel in, hij reinigt die tempel, gooit al die geldwisselaars en die handelaar eruit. Dan heeft hij een aantal kritische woorden over de manier waarop de priesters leiding geven aan het volk. En dan volgt de reden over de laatste dingen, oftewel van wat gaat er nou vooraf aan de wederkomst. En dan trekt Jezus zich terug in Betanië om met zijn leerlingen een maaltijd te hebben. En daar gebeuren dan deze dingen. En jongens en meisjes, als je nou dit gedeelte beluistert, hè, staat misschien heel ver van je af, of misschien is het een verhaal wat je al heel vaak gehoord hebt. Ik denk dat het heel erg helpt als je hiernaar luistert en je denkt, nou, hoe zou dat nou zijn? Zou het zoiets kunnen zijn dat ik het duurste flesje parfum van mijn moeder, dat ik dat dan stiekem meeneem, hè, wat ze voor de verjaardag heeft gehad, of papa heeft gegeven voor moederdag of zo, en je dat meeneemt? En dat je dan zeg maar het flesje stuk maakt en dat dan helemaal uitgiet, nou ja, voor Jezus of zo. Nou ja, misschien is je moeder daar heel blij mee. Misschien ook helemaal niet, dat laten we dan maar even in het midden. Maar als je dat een beetje probeert voor te stellen, dan snap je misschien ook al een beetje waarom die andere mensen aan tafel zo reageren als die vrouw daar met die fles olie, en dat is eigenlijk een soort parfum, aan de gang gaat met Jezus. Dus laten we het gaan lezen. Wat Markus daarover vertelt. Markus 14, versen 1 tot en met 11. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem, Jezus, door een list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden, niet tijdens het feest, omdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. En toen hij in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er toen hij aanlag een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare nardessalf. En nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op zijn hoofd. En er waren sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want hij had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Ze heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hun wil doen. Maar mij? Mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat ze kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen ze dat hoorden, verblijden ze zich en beloofden zij hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leven. Tot zover Gods woord. Nou, die manier is dan uiteindelijk in Gethsemane in de nacht. Als de mensen er niet bij zijn, dan komt Judas dan met een aantal soldaten en neemt Jezus gevangen. We gaan met elkaar zingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer en alles wat erop volgt. Psalm 116, de versen 1, 3 en 5. Ja, opnieuw over de liefde is die we zo nadrukkelijk zien in de gaven van die vrouw. Dus Psalm 116, de versen 1, 3 en 5. Na de preek, dan zingen we Weeklang lied 158, de versen 1, 2 en 6. O kostbaar kruis, o wonder Gods. Dus zonder een verdere aankondiging, na de preek, Weeklang 158, de versen 1, 2 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Waarom ziet de een het wel en de ander het totaal niet? Waarom ziet de een het wel en de ander het niet? Dat die weg van Jezus Christus onherroepelijk leidt tot zijn dood aan het kruis. Dat is de vraag die vanmorgen aan de orde wordt gesteld in het evangelie. Marcus die neemt ons mee naar Bethanië, klein dorpje onder de rook van Jeruzalem. En we zijn in het huis van Simon de Melaatse. Een man die die eerste christenen goed moeten hebben gekend. Vandaar dat zijn naam even expliciet genoemd wordt. Ja, die Simon, onze Simon. En die Simon die organiseert een maaltijd. Een maaltijd waarin, ja, ik noem het maar even, de kring rondom de Messias, de inner circle, ja, het goed met elkaar heeft. Waar ze even in alle rust samen kunnen zijn met de Heer. Want wat is er een hoop gebeurd de afgelopen dagen? Ze zijn van links naar rechts geschud. Dat Hosanna, de tegenstand bij de priesters. De uitleg over het laatste van de dagen. Woorden over lijden en sterven. Ze hebben veel om te bespreken, maar je krijgt het idee dat ze het vooral nog hebben over dat met die weduwe. Die weduwe en haar twee koperen muntjes. Jezus had hen, toen hij voor de laatste keer de tempel verliet, en nadrukkelijk op die vrouw gewezen. Kijk eens wat zij doet. Wat ze doet, hoe ze die muntjes, zo'n beetje alles wat ze heeft, geeft, ja, aan de tempel, aan de Heer. Ze spreken met elkaar over dat soort dingen. Over rijkdom en armoede. Het is immers een belangrijk onderdeel, gemeente, van de prediking van Jezus, hoe jij met je naaste omgaat. En dan in het bijzonder, die naaste, die niemand anders ziet staan, of die het een heel stuk minder heeft dan jij. Zulke mensen zouden een bijzondere plek in je hart moeten hebben. Alleen al omdat ze dat in het hart van de Hemelse Vader ook hebben. Ja, als je zo in gesprek bent met elkaar over rijkdom, over armoede, ja, dan valt dat met die olie en dat albasten flesje eigenlijk niet helemaal goed. Want terwijl zij daar druk over in gesprek zijn, wat eten en discussiëren, dan komt er een vrouw binnen met een flesje in haar hand. Ze breekt de hals en giet de inhoud ervan tot op de laatste druppel over het hoofd van Jezus Christus. Ik kan me zo voorstellen dat iedereen even stilvalt. Maar als iedereen van zijn verbazing is bekomen, ja, dan vallen ze stevig tegen die vrouw uit. Het staat er wat voorzichtig in onze Bijbelvertaling, maar eigenlijk kleineren ze haar. Want wat is dit in verspilling? Die olie is minstens 300 denarii waard. Daar zouden zij als gewone arbeiders een jaar lang voor moeten werken. Had die olie niet beter verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen worden gegeven? Maar ja, vrouwen. Vrouwen geven nu eenmaal sneller geld uit dan dat zij kunnen verdienen. Dat is een beetje de teneur van het gesprek aan die tafel. Ja, gemeente, ook op dat vlak zit er dus wel iets kritisch in deze geschiedenis. Het gaat in Jezus' prediking niet alleen over rijk en arm, over zonde en vergeving, maar ook over man en vrouw, of eigenlijk, als je het helemaal correct wil zeggen, over alle maatschappelijke verhoudingen. Want het is wel heel opvallend dat als je deze 11 versen leest, dat er mannen zijn die praten en mannen die dingen doen, Dat mannen afhaken of in opstand komen. En dat vooral diezelfde mannen, die zojuist nog de mond vol hadden over naastenliefde, nu openlijk deze ene vrouw vernederen. Maar zij blijkt nou juist de enige in dit gedeelte die het helemaal goed ziet. Die mannen zitten met Jezus te discussiëren, die hele maaltijd, alsof ze alle tijd van de wereld hebben. Maar zij is de enige die beseft dat de tijd is gekomen om afscheid te nemen. Om als je nog wat van je liefde wil tonen aan de Heer, dat je dat nu moet doen. Maria, want die is het, deze vrouw. Marcus noemt haar naam niet, vooral ook om dat contrast tussen die mannen en haar neer te zetten. Maria, de zus van Martha, die heeft niet gepraat, maar vooral heel goed geluisterd naar de woorden van Jezus. Zo is ze ook bekend geworden uit de zondagsschoolverhaal. En zij voelt het op de een of andere manier gewoon aan. Of de geest openbaart het haar. Maar ze snapt het, ze ziet het. Het zal met Jezus Christus net zo aflopen als met de profeten voor hem. Vroeg of laat zullen de mensen ook hem verwerpen. Net zoals ze dat met Jesaja en Jeremia hebben gedaan. Zo werkt het eigenlijk nog altijd. Kritische geesten worden aanvankelijk vaak enthousiast onthaald. Krijgen een plekje aan een talkshowtafel, column in een kwaliteitskrant. Want de meeste mensen die waarderen een nieuw en een kritisch geluid. Vooral als de boodschapper zich daarmee tegen de gevestigde orde keert. En tegelijkertijd, je ziet het keer op keer weer gebeuren, vaak duurt het niet heel lang. Want dan keert de mensenmassa zich ook tegen hen. Omdat ze opeens beseffen dat de kritiek die dit soort profeten uiten, ook over hen gaat. Dat het gaat over de dingen waar zij aan vasthouden, waar zij aan gehecht zijn geraakt, wat er scheef zit ook in hun leven. Maria snapt heel goed dat wie de boodschap van God verkondigt, dat er voor hem of haar gewoon geen gelukkig einde is. Een profeet sterft nooit oud en der dagen zat. Dat is wat de geschiedenis van haar eigen volk, Maria, heeft geleerd. En die lijn dat Jezus een profeet is en moet sterven, trekt met name de evangelist Marcus consequent door in zijn evangelie. Zijn punt is dat Jezus Christus niet alleen de Zoon van God is en de beloofde Messias, maar ook de profeet die verworpen wordt en gedood vanwege zijn boodschap. Want waar Jezus verschijnt, ja, daar gaan de maskers af. Daar komen de ware motieven van mensen bloot te liggen. Hij is degene die met liefde, maar ook heel scherp, alle schijnheiligheid en hypocrisie in de wereld aan de kaak stelt. Dat is immers wat profeten doen. Ze kijken door de mooie buitenkant van mensen heen en stellen bijna tot vervelens toe iedere keer weer de gerechtigheid van God centraal. Hoe jij leeft en wat God zegt, hoe matcht dat nou met elkaar? Ik zie het niet. Dat is wat profeten doen. En het is uiteindelijk om die boodschap, om die radicaliteit, dat Jezus Christus uiteindelijk het zwijgen wordt opgelegd. Maar het grote verschil tussen Jezus en de profeten is dat de dood van de profeten tragisch is, maar die van Jezus Christus juist de opening naar een nieuwe wereld. En een eeuwig leven met hem. Want gemeente, bij Jezus Christus, zo weten we, zo lezen we, zo ontdekken we, mag je ondanks alle kritische woorden steeds weer overnieuw beginnen. Je wordt door hem niet keihard afgerekend op je zonde. En jouw fouten blijven, als je ze beleidt, je niet eeuwig achtervolgen. En dat is wel zoals het in de wereld werkt. Want misschien is de coronacrisis of zo, maar het valt me wel op hoe onbarmhartig mensen tegenwoordig tegen elkaar kunnen zijn. Mensen worden gewipt, uit hun functie ontheven, gecanceld, zoals ze dat tegenwoordig zeggen, vanwege een jeugdzonde of vanwege een oude tweet op social media die ze ergens in een onbedacht moment de wereld in hebben geslingerd. Het is niet goed, het was niet verstandig, maar blijf je achtervolgen. Je wordt er iedere keer weer op gepakt, gemuilkorfd, weggezet. Je kunt het gewoon vergeten. Je kunt wel je excuses aanbieden. Publiekelijk zeggen dat het je spijt, maar je komt er niet meer van los. Dat is hoe onze wereld in elkaar zit. Maar bij Jezus mag je dus, wat jij ook gedaan hebt, wat je ook op je kerfstok hebt, hoe groot of hoe klein het ook is, steeds weer overnieuw beginnen. Want bij hem is er genade. En als jij je zonde aan hem belijdt, neemt hij alles met zich mee in het graf. Sterker nog, als jij je leven aan Jezus Christus geeft, dan zal hij je doen en je denken vernieuwen. Vernieuwen door zijn woord en zijn Heilige Geest. En daarom, gemeente, in dat evangelie, altijd weer dat kruis. Want zonder dat kruis hebben wij de neiging om te vergeten hoe onbarmhartig en gevallen deze wereld is. En welk aandeel ook wij daarin kunnen hebben. Daarom altijd weer dat kruis, omdat we anders de neiging hebben om de grootsheid van Gods liefde te vergeten. En hoeveel het hem heeft gekost om aan ons en aan deze schepping vast te houden. Zonder dat kruis wordt het evangelie binnen de kortste keren een optimistisch, positief verhaal. Dat als er maar wat meer mensen zouden zijn met goede bedoelingen, zich echt wat aan zouden trekken van zijn boodschap, dat het dan allemaal wel goed komt op de lange termijn. Als dat het evangelie is, dan is het volstrekt inwisselbaar met alle andere verhalen die er door de eeuwen heen zijn verteld over bijzondere mensen. Het evangelie is anders. Het evangelie is juist dat het niet goed komt door ons, maar door Jezus Christus, door zijn offer, dat God ingrijpt, orde op zaken stelt, recht laat gelden en alles anders maakt. En hij doet dat op een manier die wij nooit hadden kunnen bedenken. Hij is trouw, terwijl wij soms zo tegen kunnen vallen. En het geloof, niet je daden, niet je intenties, niet je goede bedoelingen, maar het geloof is de enige manier om in dat leven van Jezus Christus te kunnen delen. Die eeuwige werkelijkheid. Dat is ook iets wat vanmorgen hier weer in die Bijbel zichtbaar wordt. Ik weet niet of het u opgevallen is toen we die 11 versen lazen, maar het is eigenlijk een soort drieluik. En voor wie dat niet weet, een drieluik, dat is zo'n schilderij dat je vaak ziet in oude Rooms-Katholieke kerken. Daar hebben ze een altaar en daar hangt dan vaak een groot oud schilderij boven. Middelste paneel, dat is dan wat groter en dan zitten er twee van die deurtjes bij. En daar staat dan ook een afbeelding op, die kun je dan dichtklappen. En dat is allemaal praktisch, dan blijft het allemaal wat beter bewaard. Maar er zit van die schilder zit vaak ook een bedoeling. Het is niet zo dat hij dacht van nou, ik heb toch twee luikjes, ik schilder er nog maar wat bij. Nee, die twee luikjes die vormen als het ware het frame om de gebeurtenis die centraal staat. Nou, dat is vanmorgen ook in Markus 14, de versen 1 tot en met 11 het geval. Het eerste zijpaneel, dat is dat met die priesters. Die priesters die met elkaar zitten te konkelen en te bedenken en zoeken naar een list om Jezus Christus uit de weg te ruimen. En het andere zijpaneel, dat is dat met die ene leerling die deserteert. Want Judas kan niets met deze Messias. Wat nou precies het breekpunt is voor hem, dat staat er niet. Maar uit andere evangeliën weten we dat hij een zeloot is. Dat hij hoort bij een groep Joden die de Romeinen het liefst door middel van een revolutie met geweld uit het land wil zetten. En ook dat hij bekend staat als een man die in de ban is van bezit en geld. Die de spapels, zou je kunnen zeggen, van Jezus en zijn leerlingen onder beheer heeft. Maar daar regelmatig zelf iets achterover drukt om voor zichzelf te houden. Na dit voorval met die vrouw breekt er blijkbaar iets in hem. En hij is degene die de priesters de mogelijkheid geeft om Jezus Christus gevangen te nemen zonder dat dat al te veel oproer veroorzaakt. Maar tussen die twee zijpanelen van die konkelende priesters en die deserterende Judas, er staat die eenzame vrouw. Zij ziet wat die andere leerlingen aan tafel bij Jezus niet zien. Wat de priesters en wat Judas niet zien. Namelijk dat de Heer moet sterven. En dat dit moment niet lang meer op zich zal laten wachten. Sterker nog, wat zij doet is bijna profetisch te noemen. Want als Jezus Christus dan sterft een paar dagen nadat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, dan is er helemaal geen mogelijkheid meer om dat lichaam van de Heer te balsemen. Het is immers laat, de Sabbat komt en dan mag je als gelovige Joodje niet inlaten met dat soort onreine dingen. En daarom stelt Jezus Christus zelf dat zij die balseming op voorhand, op dit moment al aan hem heeft gedaan. Het is eigenlijk heel bijzonder dat Jezus Christus zelf deze vrouw in de spotlight zet. Hij stelt haar centraal met wat ze doet. Want zij is de allereerste van al zijn leerlingen die het doorheeft. Zijn weg, zijn doel, zijn plan. Die mannen aan tafel, die discussiëren maar wat. Die denken dat ze alle tijd van de wereld hebben. Snappen niet waar de prioriteiten op dit moment liggen. Maar zij voorziet zijn naderende dood En dat roept iets in haar op, waardoor ze het kostbaarste wat ze heeft, aan hem geeft. Uit liefde en dankbaarheid. En daarom, zo zegt Jezus, daarom zal er over haar gesproken blijven worden. Zal ze altijd in één adem genoemd blijven worden met wat ik deed voor jou. Lijden en sterven. Die eer komt haar toe. Zeker na alle verwijten die ze over zich heen kreeg van die andere mannen. Gemeente, waarom ziet de een het wel en de ander het niet? Waarom ziet alleen Maria dat de weg van Jezus Christus wel moet leiden naar dat kruis? Al die leerlingen daar aan tafel hebben exact hetzelfde onderwijs gehad. Het enige wat je over Maria kunt zeggen is dat ze heel bewust aan de voeten van Jezus zat. Terwijl er toch in die tijd van haar vooral verwacht werd dat ze niet aan zo'n gesprek deelnam, maar dat ze de anderen zou dienen. Dat was wat haar zuster Martha deed. En ook toen was Maria al het mikpunt van allerlei verwijten, toen van haar zus. En ook toen nam Jezus Christus het op voor haar. Zij had het beste deel gekozen. Hoe? Ja, door zijn woorden op te drinken, zolang hij bij hem was. Gemeente, ik denk dat een deel van het geheim is. Het deel van het geheim, waardoor zij het ziet en die anderen niet. Het helpt echt om heel bewust keuzes te maken voor Jezus Christus en zijn boodschap. Om als je de tijd en de gelegenheid hebt het echt tot in de vezels van je bestaan door te laten dringen. Jezus Christus ontmoeten en zijn boodschap tot je doel laten dringen is meer dan alleen iedere dag plichtmatig uit je Bijbel lezen. Omdat dit er nu eenmaal bij hoort, als je christen bent. Het is zijn woorden echt binnen laten komen, zodat ze in je kunnen werken. Door ze te laten echoen, door ze, nou ja, als een koe te herkauwen of zo. Laat ik het zo zeggen, Bijbelstudie in plaats van Bijbel lezen. En dan niet op de manier die je vaak in de kerk terugziet. Dat je met elkaar een Bijbelgedeelte leest. En dan gelijk zeggen wat jij daarvan voelt of vindt of erbij denkt. Dat mag, dat hoort er ook bij. Maar luister nou eens eerst goed wat Jezus zegt. Voordat je met je eigen ideeën aankomt. Luister nou wat hij er werkelijk mee bedoelt. Waar het snijdt, waar het pijn doet in jouw leven. Waar het je bemoedigt, troost. Want als jij begint te praten, te spreken, voordat je echt naar hem geluisterd hebt, ja, dan vergaat het je net zoals die leerlingen aan die tafel. Ze hebben de mond vol over naaste liefde, maar kleineren vervolgens de vrouw die haar liefde toont aan hun Heer en Heiland Jezus Christus. En doordat ze gelijk beginnen te spreken, hebben ze niet door wat er werkelijk speelt in het evangelie. En toch, gemeente, is daarmee het raadsel over waarom de een het ziet en de ander niet helemaal opgelost. Het is niet de enige reden. Zeker niet als je diezelfde vragen over waarom de een het ziet en de ander niet nog op een even iets ander niveau stelt. Want waarom ziet de een wel wat in Jezus Christus? En die ander niet. En je kunt daar heel veel over zeggen, over Bijbelstudie, over kerkgang, over opvoeding, of over het land waarin je geboren bent of zo. Maar laten we het vooral dicht bij onszelf houden. Waarom lukt het sommige ouders gewoon niet om hun geloof aan hun kinderen over te dragen? En waarom kunnen binnen één gezin broers en zussen soms zo ontzettend verschillend reageren op het evangelie? Je begrijpt het soms echt niet als je er van een afstandje naar kijkt. Kijk, sommige ouders gooien er echt met de pet na. Die dragen het geloof ook gewoon niet over. Die staan er toe dat het gewoon wat verrommelt in de drukte van iedere dag, omdat ze het zelf eigenlijk ook niet zo heel belangrijk vinden. Maar het gebeurt evengoed in gezinnen waar de Bijbel echt wel open gaat. Waar het goede voorbeeld wel wordt gegeven. Waar er niet alleen over Jezus Christus wordt gesproken, maar ook met hem. Waar er met hem wordt geleefd, tot hem wordt gebeden. Ja, waarom? Ik denk dat je voor alles moet stellen dat het een raadsel is en zal blijven. Dat je als ouders, als dominee, als kerk eigenlijk alleen maar randvoorwaarden kan scheppen. Je kunt anderen een stuk kennis meegeven. Of het goede voorbeeld tonen. Je kunt ze over de liefde vertellen die Jezus Christus voor jou had en wat dat bij jou heeft opgeroepen, diep van binnen. Maar ze moeten uiteindelijk zelf de keuze maken voor God. En sommige kinderen, sommige ouders doen dat gewoon niet. Dat doet ontzettend veel pijn. Vooral als het jouw kinderen zijn of jouw ouders. Daar is ook best wel heel moeilijk mee te leven. Maar het enige, of de enige moet ik zeggen, bij wie je met dat soort gedachten, met dat soort pijn terecht kan, Ja, dat is opnieuw Jezus Christus. Ik vind het een hele troostende gedachte dat bij hem thuis hetzelfde is gebeurd. Er is meer dan alleen die ene leerling die hem verlaat en die andere helft die maar wat zitten te discussiëren. Jezus heeft ook broers gehad. Broers die niet zo heel veel van hem willen weten. Die hem maar een aandachtstrekker vinden. En een naar radicaal mannetje. Alleen van de oudste, Jacobus, weten we dat hij na de opstanding van Jezus Christus tot bekering komt. En dat is omdat Jezus Christus hemzelf opzoekt, de wonden laat zien en in levende lijven voor hem staat. Ja, die moeder Maria heeft dat niet kunnen bewerkstelligen. Ik denk daarom dat als we die pijn voelen, als we een geliefde afzien haken of het gewoon niet zien, dat we die vooral op moeten blijven dragen aan de Heer. Ons er niet bij neer moeten leggen, maar voor hen moeten blijven bidden. Vragen of alsjeblieft Jezus bij hen langskomt zoals hij dat deed bij zijn oudste broer Jacobus. Dat hij iets doet in hun leven, waardoor ze de keuze voor hem wel maken. En hij echt voor hen gaat leven. Want gemeente, is dat niet de geschiedenis van het evangelie? Het evangelie van deze geschiedenis. Jezus Christus wil iets bewerken in de harten van mensen. Brengt een liefde bij mensen, en dan vooral in de persoon van Maria naar boven, die wij niet voor mogelijk hadden gehouden. Daarvoor heeft hij zijn leven aan het kruis gegeven. En omdat hij dat gedaan heeft, hebben wij hoop dat hij dat ook bij ons blijft doen en ook bij de onze. Jezus Christus geeft niet op, maar werkt nog altijd met zijn geest, ook op het gebed, om mensen voor zich te winnen. Hij is alles. Wij leven bij hem, wij hopen op hem. Daarom altijd weer hem. Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. We gaan danken en voorbeden doen. En uw voorbeden is gevraagd voor Annelies van der Herik uit de Bonengraafseweg. Die een slechte boodschap heeft gehoord en is in afwachting van verdere onderzoeken en behandeling. We willen ook bidden voor mevrouw M. van der Brink van der Voort uit de Dullingenkant. Die in de Sint Maartenskliniek verblijft op de unit dwarslees. Laten wij met elkaar danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor wat we ook vanmorgen weer mochten horen. Bij wat we eigenlijk al zo lang weten, dat over uw liefde, over dat kruis, over dat steeds weer opnieuw mogen beginnen bij u, en dat u degene bent die ons hoop biedt in alles. Heere, dank u wel dat u ons daar steeds weer aan herinnert, steeds weer bij stilstaat. Dat u het niet laat gebeuren dat er allerlei andere dingen tussen komen, maar dat u als een profeet optreedt. Heere God, dank u wel dat uw zoon die weg is gegaan naar Golgotha, uit liefde voor ons. Dat u een weg vond om recht te laten geschieden, om zonde niet zomaar te laten bestaan en tegelijkertijd aan ons vast kunnen houden. Dank u wel dat u een weg wist te vinden naar een nieuwe wereld en een eeuwig leven. Ook voor ons. Heere God, wij danken u voor deze dienst van vanmorgen. Dat we zo in alle rust en in alle vrede bij elkaar konden zijn door de techniek, hier in de kerk, Dat we ook mogen weten dat we echt niet de enige zijn, maar dat overal ter wereld, corona of niet, broeders of zusters u lof brengen en u door u gevoed en gesterkt worden. Heer, dank u wel voor mensen zoals Maria, die het net even iets scherper zien dan de rest en door hun daden u ook groot maken. Wilt u van dat soort mensen blijven geven? Iedere keer weer. Ook in de gemeente hier. We bidden u voor de dienst van vanavond. Die is helemaal voorbereid en tegelijkertijd, nu is de spreker in quarantaine en moet het allemaal weer anders. Wilt u geven dat het een goede dienst mag zijn? Dat uw evangelie ook mag stralen en dat daarin vooral de aandacht uit mag gaan naar de jongeren. Heer God, wij willen u bidden voor de zieken. Denk in het bijzonder aan Annelies van de Heerik, die zo'n tegenvallende uitslag heeft gekregen. Dat het weer terug is, die ziekte, die kanker. Wilt u in eerste plaats rust geven en vertrouwen dat dingen niet buiten u om gebeuren en dat zij en degene rondom haar in uw hand zijn. Maar wilt u ook de artsen zegenen en kansen geven voor een nieuwe behandeling en hopelijk ook een genezing. We bidden u voor mevrouw van de Brink van de Voort. Wilt u bij haar zijn nu ze in de Sint Maartenskliniek verblijft, waar het toch ook lastig is om bezoek te ontvangen, ze weg is uit haar vertrouwde omgeving. Wilt u haar ook laten voelen dat u daar bij haar bent. We bidden u ook voor ouders en kinderen. Het ging vanmorgen in de preek ook even over de pijn die veel van ons voelen. En is het niet in ons eigen gezin of in onze eigen familie, dan wel in dat van diegene die we zo goed kennen. Dat er kinderen zijn en soms ook ouders die het gewoon niet zien in uw Zoon Jezus Christus. Dat er alles aan gedaan is en het toch niet gebeurt. Heere God, wilt u dan zelf verschijnen in uw Zoon? Uw wonder doen, dat wat wij niet kunnen, dat kunt u wel. Doe wat nodig is om mensen tot u te trekken. Om mensen het heil in uw Zoon te laten zien. Heere God, wees zo de trooster, maar ook degene die hoop geeft. Heere God, zo hebben we u veel te vragen. Maar eigenlijk hebben we u veel meer te danken. Want u bent er, iedere dag weer, iedere dienst weer. En u heeft alles gedaan wat nodig is. Voor ons, voor de kerk. Voor de wereld. Geef dat met ons mee mag gaan. Deze dag in. Dat het ons mag dragen en mag bouwen. Dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Er is ook een inzameling van de gaven. Er wordt geen parfum gevraagd, maar iets meer financieels. Het zijn geen denarissen overigens, maar u ziet een QR-code en dan kunt u uw gaven geven voor de afgekondigde doelen. En daarna zingen wij ons slotlied, dat is een loflied voor God, Psalm 118, vers 1 en 2. Dus Psalm 118, vers 1 en 2. Voordat ik u de zegen mee mag geven, nog even een mededeling van de huishoudelijke orde. Na het amen mag u weer even gaan zitten, want er volgt zo nog een filmpje voor de kinderen. En voor iedereen die zich jong voelt, uiteraard. Dus verhef uw hart omhoog tot God die in de hemel is. Ontvang zijn zegen. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Amen.